Dit is een podcast van Clara. Vrijdag met Annemie Peters.
Een goeiemiddag. Wat zou er in de functieomschrijving staan bij het uitschrijven van vacatures voor Vlaamse bouwmeesters? Dat daar altijd van die nogal eigenzinnige mannen op afkomen of uitkomen. Je had Bob van Reet, de eerste. We hebben ook Peter Swinne gehad. En sinds 2016 hebben we de kampioen Grote Mond met een klein hartje. Zal ik er maar aan toevoegen. Leo van Broek, goeiemiddag.
Goeiemiddag.
Hij is er bijna van af, of ze zijn bijna van hem af. Wat moet ik zeggen? Wat is
juist? Geen een van de twee, denk ik.
Nee?
Nee. Het was een heerlijke en een heel goede relatie.
Ja? Met wie bedoel je dan?
Zowel met de medewerkers in het team Vlaams Bouwmeesters als met de burgers. Het is niet van die twee toeteraars in de krant. Ik heb 250 lezingen gegeven in heel het land, van de grote steden tot de kleinste dorpen.
Met overal applaus gekregen.
Ik ben daar nooit buiten gedragen met pek en veren, zelfs niet bij verkavelingsbewoners.
Nooit met tomaten.
Die mensen die zeggen, je hebt ons goed doen nadenken, als we binnen 10 jaar verhuizen, gaan we toch eens nadenken waar wel en waar niet.
Meen je dat nu?
Ja. Ik heb zelden tegenkanting gekregen, dus ik vind dat wat de kranten en wat dan mensen die enkel columns schrijven op basis van wat ze lezen in de kranten, daarvan maken, dat is hun zaak.
Oh, daar schrik ik nu van. Ik dacht, half Vlaanderen is tegen de bouwmeester.
Nee, dat is... Tegendeel, die mensen die zitten ook in de file. Hè.
Ja.
Die hebben geen school nabij. Die kinderen die rijden onveilig als ze met de fiets naar school gaan. Want die moeten langs dure en heel gevaarlijke snelle expresswegen en dode punten en allerlei plekken waar regelmatig bloemen tegen een of andere paal of boom liggen.
Maar dat zijn de onprettige neveneffecten. Hè? Maar wonen in die verkavelingen en de bewoners van die verkavelingen, die zijn daar doorgaans toch gelukkig mee? Anders zouden ze daar toch niet wonen?
Goh, dat is ingewikkelder dan dat. Die zijn gedeeltelijk gelukkig. Er zijn al een paar onderzoeken gedaan, hè. De woonsatisfactie in het Arcadië van de verkaveling. En wat je daar ziet, is dat dat heel dubbel is. Dat die mensen bang zijn dat hun woning door de minst toekomstbestendige plaats die ze hebben, ver van alles, veel stookkosten, veel verplaatsingstijd, wel eens waarde zou kunnen verliezen. Mm-hmm. Ze zijn heel tevreden van de woonkwaliteit in de woning zelf. Ze hebben een tuin. Kinderen kunnen in een plonsbad zitten, ze kunnen gaan fietsen, ze kunnen knutselen, ze kunnen in een tuinkot een hele kast een andere kleur geven met een verfspuitmachine. Als je met heel het gezin uit een modderig bos komt, kun je al je fietsen vol slijk gewoon afspuiten met de tuinslang. Dat gaat niet in een konijnenkot in de woontoren.
En ze hebben ook een oprit.
Ze hebben een oprit.
Als ze met de wagen thuiskomen, kan de wagen
uitgeladen. Ze moeten geen parking zoeken. Ja. Dus daar zit een heel... Maar ze zijn daar vooral ook gaan wonen, omdat... Ofwel omdat ze het graag hebben, ofwel degene die... toch liever een woning hadden met dezelfde mogelijkheden. Een beetje een daktuin, een groot terras, plonsbaden kunnen zetten, maar dicht bij de stad of dicht bij het dorp, dat is niet te betalen. Dus niet iedereen woont daar uit vrije keuze. Dat zijn vaak ook de woningen die betaalbaar zijn en waar je gesubsidieerd wordt om er te gaan wonen, want je krijgt de salariswaag.
De arme verkavelingsbewoner.
De middenklasse zit daar.
Ja. Niet letterlijk arm. Maar
dus het is heel dubbel. En dat is het gekke. En ik heb dat van in het begin ook gezegd in mijn lezingen. We moeten dringend terug in een dorp kunnen wonen. Of in een stad. Maar op zijn minst niet meer lachen met de woonkwaliteit van de fermetten. Misschien is dat niet de juiste stijl. En vooral niet de juiste locatie. Hmm. En niet de juiste hoeveelheid grond. En niet de juiste hoeveelheid weg en kosten en overheidsgeld en uitstoot en verplaatsingen die je daar allemaal bij haalt. Maar wat je daar kan aan vriendelijk wonen, aan groen, aan natuur, aan ruimte, dat moet je wel meenemen als model. En dat was altijd een ingewikkelde uitleg. Ja, maar wat is dat dan? En dan wordt dat zo'n lange waslijst van al die eigenschappen en die woonkwaliteiten. En nu... Dankzij de lockdown kun je zeggen, maar in het begrip dat iedereen vanaf nu goed verstaat, het is eigenlijk gewoon lockdown-compatibel wonen. Mm-hmm. Dat betekent dat de woning geschikt moet zijn om lang met een aantal gezinsleden thuis te moeten blijven. En dat de buitenruimte in die dorpen en in die steden ook voldoende groen, voldoende parken, voldoende recreatie, voldoende plekken moet bieden om eens buiten te kunnen gaan.
Je bent een perfect verkavelingshuis aan het beschrijven, volgens mij.
Ja, maar dit is wat we... eigenlijk al jaren zeggen, als wij woonprojecten vergelijken in de steden, dan kijken wij naar, niet naar het design van de gevel, maar hoe zit dat met die woonkwaliteit? kun je met een bakfiets aan je appartement geraken. En er is nu in Leuven een gezinsvriendelijke woontoren. Die zit in bouwaanvraagfase nu. Daar zit op de 6e verdieping een straat in met voortuintjes en duplexwoningen. Op de 8e verdieping ergens een park van 800 vierkante meter. Verschillende dorpspleinen in die toren. Gigantische liften voor fietsen. Je kunt dus met een bakfiets tot op de 14e verdieping. Er zijn grote parkeerzaaltjes voor fietsen en poussettes. Je kunt daar in twee gasten verblijven, een bevriend gezin dat je op vakantie bent. Je komt je een weekje uitnodigen om daar te komen wonen. Daar zit een crèche beneden, een kunstacademie, een grote binnentuin.
Je bent het beste voorbeeld van stadswoonmaan beschikbaar.
Ja, maar dat is niet. Men is daar eindelijk mee begonnen.
Ja,
dat is...
maar waarom bouwen mensen dan nog altijd in verkavelingen?
Omdat mag.
Denk jij dat?
De overheden, de verkavelingsbewoner kan daar niet aan doen. En zelfs de lokale besturen niet. En de plattelandsgemeentes worden gefinancierd per kop... op basis van grondlasten, op basis van het aantal bedrijven. Dus als die stoppen met verkavelen, gaan ze failliet. Als de gemeentefinanciering niet verandert, dan kan je van die gemeentes niet verwachten dat ze de open ruimte en de zuurstof en de sla voor de steden gaan maken, want dan worden ze financieel voor gestraft.
Maar je zegt nu, omdat het er is, willen de mensen daar wonen.
En omdat het betaalbaarder is. Ja. En je krijgt een salariswagen bij je loon, die is belastingaftrekbaar voor de werkgever. En we hebben gesuggereerd in die studie die we met Jean-Pascal van Ieperzeele gemaakt hebben rond duurzaamheid en klimaat, om misschien de mensen die op slechte mobiscores wonen te laten kiezen uit ofwel een salariswagen ofwel een salariswoning. Als je in een uitgewoond kot in the middle of nowhere zit en je verhuist naar een woning dichter bij je werk, dan krijg je de waarde van een salariswoning, de wagen, dus een 500-700 euro per maand, belastingaftrekbaar voor de werkgever, als toelage om je huur of je hypotheek te betalen. Mm-hmm.
Hadden we maar een phone-in-programma, dan konden we nu testen of dat waar is. Wat jij zegt, ik kan het bijna niet geloven dat je zo overtuigd bent van het feit dat de Vlaming eigenlijk overtuigd is, maar dat hij gaat wonen waar hij woont, omdat dat nu een keer het meest betaalbaar is.
Het is een aanbod en het heeft woonkwaliteiten die je voor hetzelfde geld niet vindt in de centra. Als je een groot terras wil, en een groot terras met een stuk daktuin en een stuk plaats voor plonsbaden en een groot kot voor fietsenbergingen en een appartement met een collectieve knutselruimte aan en nog een collectieve tuin enzovoort, dan zit je in de topklasse appartement. Dan ga je veel betalen.
Of in de co-housing, maar dat zou moeten veranderen dan, hè, toch?
Ja, het woonaanbod is ondermaats.
Ja, maar het is nu wat het is en de verkavelingen liggen er.
Dat ga je dus niet tegen volgend jaar kunnen rechtzetten.
Nee.
Dan moet je uitwonen. En als dan een uitgewoonde villa zo versleten is dat renovatie duurder is dan nieuwbouw, dan kan je ze afbreken. Dan kan je tegen die mensen zeggen, jullie mogen je grondrechten gratis meenemen en gezamenlijk naast elkaar in rijwoningen, als je toch in de stad wil wonen met een eigen tuin, of op elkaar in appartementen gaan bouwen, in een collectief bouwproject participeren. En dan kost het je niks, want je moet geen grond verkopen, je moet niet onteigend worden en je krijgt een nieuwe plek die veel langer waardevast is en waar we goede woningen gaan zetten.
En hoeveel jaren gaan daarover ingaan?
Ik schat minstens 1, maximaal 2 afschrijvingstermijnen. Een afschrijvingstermijn is 30 jaar, dus tussen de 30 en de 60 jaar.
Twee generaties.
Vlaanderen vervangt sowieso elk jaar 1% van zijn woningen.
Ja, maar dat is 2 generaties, hè?
Ja.
Dat is een lange tijd.
Maar je moet daar wel aan beginnen, hè?
Ja.
Dat gaat niet vanzelf als je daar niet over begint na te denken. En het gekke is, er zijn ondertussen na die 4 jaar communicatie massa's gemeentes mee begonnen. Hè? Om te zorgen dat dat kan zonder planschade, zonder spaargeldverlies.
Ja. Met goed begonnen, vind je? Want als ik in die gemeentes rondkijk, zie ik vaak heel lelijke dingen staan.
Ja, maar de verkavelingen die je nu in Werf ziet, die zijn 3, 4 tot 10 jaar geleden gepland, hè. Projecten lopen traag. Hè. Bouwsector is een trage sector.
Maar als jij zegt mee begonnen, wat is dat dan?
Wat nu gebouwd wordt, is 4, 5 jaar geleden bedacht.
Dat is nog niet wat het moet zijn.
Dat is niet van tijdens mijn mandaat.
Dus dat moet ook nog eens 60 jaar mee, voor we daar vanaf zijn.
Ja, er staat nog heel veel spul fout.
Er wordt nog veel fouts bijgebouwd.
Goh, ik heb de cijfers niet in mijn hoofd, maar er wordt ook heel veel gebouwd in steden en in dorpen. Hè.
Ja.
En de verappartementisering van de dorpen, die is op zich heel goed als het over verdichting gaat. En die is op zich heel slecht als het over slechte, te kleine konijnenkotten gaat, waar die woonkwaliteit niet
lockdown
in zit.
Lockdown-proof, dat moet het zijn.
Het moet,
hè?
Dus voor appartementisering of nieuwe rijwoningen in dorpen is goed als ze lockdown-proof
ja,
zijn.
Dat is echt het nieuwe
dat mag
woord,
je zo zeggen.
Zonder dat we ooit nog een lockdown willen meemaken.
Natuurlijk niet.
Maar wel proof.
Allee, ja. We zouden de goede helft van de lockdown moeten kunnen vasthouden.
Ja, ik ben het er ook niet mee eens, maar... Of dat, ja, dat soort wonen dan bijvoorbeeld. Maar Ik zag een van de dagen een Facebook-post van jou voorbij komen met een foto's van een paar huizen op het platteland. Met daarbij het onderschrift, zie je hoe de mensheid de natuur vermoordt?
Ja, en daar heb ik bijgeschreven.
En die mensheid is niet kwaad op jou, als je dat zegt.
Ik heb gezegd, het gaat niet over deze mensen. En zelfs niet over de lokale besturen. Het gaat over het generieke, regionale, nationale, Europese en globale beleid over wat de mens met de natuur mag. Daar zit het eigenlijk fout.
En ze waren niet kwaad. Nee. Ik ben vergeten naar de reacties te kijken.
Ik heb zelfs een reactie gekregen van een van de mensen die in die huizen woont. Die zei van, kun je mijn huis toch een beetje blurren, want er is bij mij ingebroken vorige week en daar staat al zoveel aandacht op nu en zo. Ik weet het ook wel, maar ik ben hier komen wonen en ik ben opgevoed in die traditie. En heel vriendelijk.
Je meent dit?
Ja, keivriendelijk. Ik heb het direct ook geblurred.
Het valt te checken op
Ik heb het direct geblurred. Ik heb een tweede foto die ik een beetje verder had genomen, waar maar meer huizen wat kleiner op staan. En ik dacht van, ik heb hem ook bedankt voor die geciviliseerde reactie, die zeldzaam is voor de sociale media. En ik denk, die dingen die gaan traag, ruimtelijke ordening, dat is een tanker. Hè. Eigendom, dat is ook zoiets dat zelf op muur vastzit, ja. Waar je traag aan kunt gaan tornen. Dus dat komt wel, hoor. Dat komt wel. Het is ook een generatie.
Je kunt dat zeggen tegen dat het gecheckt kan worden. Ben jij er niet meer?
Maar dat is geen fact-check. Je merkt gewoon dat eigendom niet zo rap weg te krijgen is, omdat het grondwettelijk beschermd is.
En is dat nu een Vlaams probleem of is dat een wereldprobleem?
Dat is een wereldprobleem. Manhattan en New Jersey aan de ene kant en dan Philadelphia aan de andere kant, daar lag ongeveer 100 kilometer prachtige natuur tussen. En de suburbs van die twee grote wereldsteden, die hebben elkaar een paar jaar geleden ontmoet. Er is geen open ruimte meer. Dat is allemaal verkaveling geworden. Allemaal pendelaars. 100 kilometer villa-wijk. Amerikaanse villa-wijk.
Dus ook daar gaat het twee generaties duren voor
het maar het is overal ter wereld
en
eigenlijk
hebben
hetzelfde.
Ze daar ook een bouwmeester die dat zegt? Want als het alleen in Vlaanderen gebeurt, dan zal dat...
Er is wel een hele beweging rond wat men dan noemt het toenemend belang van architectural policies. Dus men begint wel te zien dat alles wat wij doen met de wereld, dat wordt ontworpen. Als er een nieuw ontwikkelingsplan voor een uitbreiding van een stad, dan zitten daar een paar stedenbouwkundigen en architecten met een plan, met handtekeningen op. Dus ik heb altijd mijn eigen sector, mijn kerntaken, zoals de politiek dat zegt, is eigenlijk, dat zijn de tanden waarmee de mensheid, planeet en natuur opeet. Dus van de meest schuldige stropers hebben wij ook een positie waarmee we de beste boswachter kunnen worden. Wij zijn, als we ons zieltje beteren, is heel de sector van de ruimtelijke ordening, architectuur en stedenbouw, zijn wij de laatste verdedigingslinie van open ruimte.
Maar zijn er nog van die mensen zoals jij in de wereld? Of bijvoorbeeld jouw opvolger, hè?
Ik denk
die
het
nog
wel.
Niet bekend is, hè? Die is
nee,
nog niet gekozen.
Die procedure loopt nog.
Maar stel dat die er helemaal anders over denkt.
Maar alle bouwmeesters hebben dat hetzelfde gezegd. De eerste bouwmeester, Bob van Reet, die zei al, heeft ook veel tegenkanting in de pers vooral, want de gewone mensen snapten wat hij bedoelde. Het platteland is voor de koeien, zei hij.
Ja,
het dorp
waar.
Niet, hè.
Ja.
Het dorp is ook platteland,
ja,
maar het
waar.
Platteland
dat is
pas
hem.
Het platteland als er rond die dorpen landbouw en natuur ligt. En vandaag is het platteland niet meer, want rond die dorpen vind je lintbebouwing, files en verkavelingen.
Ja. En de mensen zijn daarmee eens, hè?
Wel, de mensen beseffen dat ze dat platteland mooi vinden.
Oké, en wat heeft de pers dan verkeerd gedaan, waardoor jij zo boos bent op die pers? Want het is de schuld van de pers, hè?
Ik vind dat toch wel framing heel de tijd. Ik was nog geen week bouwmeester en ik zei, ik ga eigenlijk verder zetten wat de Vlaamse regering al een tijdje heeft aangekondigd, kernversterking. En zaterdag staat er in de krant, bouwmeester wil iedereen naar de stad. Ja, de kern is ook de dorpskern.
En wie heeft dat geschreven?
Journalisten.
Maar wie?
Verschillende, ik ken die namen niet meer.
Dus allemaal los van elkaar hebben die allemaal jouw woorden.
Dat is ook een maatschappelijk misverstand. Hè? Dus iedereen denkt dat er een soort van spanningsveld is tussen stad en platteland. En het spanningsveld is tussen mens en natuur. Wij moeten gewoon zorgen dat we niet te veel ruimte pakken. Voor onze economie, voor ons wonen, voor alles wat
en
we doen.
En waarom zou een journalist dat zo fout interpreteren? Dat doet de hele zaak toch compleet
omdat natuurlijk,
geen goed?
Als ze dan vragen, wat ga je dan doen met de kleinste gehuchten waar geen winkels meer zijn, die leeglopen? Ik zeg, die moet je laten leeglopen. Je moet dan, als je een deelgemeente hebt, de hoofdgemeente en de drie kleine gehuchten, die moeten dan misschien wel, en dat zeggen wij nu in alle bouwmeesterskans, kies aan welk van je drie centra, misschien je hoofdcentrum, dat nog een goede bushalte en goede winkels heeft, dan ga je daar verdichten. En de uitgewoonde woningen in je deelgemeentes ga je traag verplaatsen naar je kerngemeente. Ga bovengemeentelijk samenwerken. Dat als de ene, als je te weinig geld hebt, dat met 7 gemeentes, de ene doet het zwembad, de andere doet de sporthal, de andere doet het cultureel centrum en werk samen. En dan krijg je slagkrachtige kernen.
En dat wou de pers niet horen.
Ze snapte niet, ja, maar dan wil je dus dorpen, de allerkleinste dorpjes laten leeglopen. Ik zeg, als het niet anders kan, als die middenstand daar toch al weg is en de kinderen willen daar niet eens blijven wonen omdat het voor de helft leeg staat, dan moet je daar ook geen geld meer in stoppen, want dat is, het is gigantisch beginnen leeglopen op de kleinste gehuchtjes in dit land. Sommige kan je redden als je misschien totaal nieuwe vormen van menselijke aanwezigheid in de landbouwsector gaat uitrollen, want wij hebben een totaal foute landbouwsector. Dus daar zijn ook nog oplossingen voor.
Alles is fout in Vlaanderen, als ik naar jou
het probleem is dat die zaken niet in 10 lijntjes in de krant passen.
Nee, in kop zeker niet. Hè?
En als je het allemaal uitlegt, wordt het artikel zo saai dat het geen krantenkoppen veroorzaakt.
Ik snap voor deel waarom jij wijst naar de pers, omdat de pers heel veel afschrijft. Dat is wel waar, van elkaar.
Ja, ook. Als
maar
er
één keer
iets
er iets begint
zegt,
te leven,
dan begint een eigen leven
te leven. Dat is hand in eigen boezem.
Vrijstaand bouwen is crimineel. Ik heb gezegd, als je weet wat dat allemaal veroorzaakt, die verkavelingen in the middle of nowhere, aan kosten, aan gezondheid, aan files, aan overheidsuitgaven, dan is het totaal onverantwoord op het misdadige af dat een overheid nog nieuwe soorten van dat soort ruimtelijke ontwikkeling gaat bijvergunnen.
Ja.
Die bewoners of die lokale burgers of die gemeente die vanwege gemeentefinanciering niet anders kan, nee. Maar dat planmatig nog altijd opnieuw bedenken, als je weet dat dat echt niet moet, daar zit het probleem.
We moeten daarover zwijgen, over de foute
quotes, ja,
omdat het anders weer...
Dat is een pitluttig onderdeel van mijn mandaat geweest.
Ja,
en dat is
vind je dat nu niet jammer, dat je daar zoveel energie in hebt moeten steken?
Dat is eigenlijk in een paar keer wat damage control geweest, 2 keer. Maar daar is eigenlijk weinig energie naar gegaan.
Terwijl er zoveel belangrijker zaken waren om over te discussiëren.
We zijn heel veel bezig geweest met gewoon werken aan ruimtelijke ordening, aan open oproepen, aan wedstrijden, aan verdichting. Aan toch wel wijzen op het feit dat je hele, hele goede architectuur moet maken om verdichting aantrekkelijk te maken voor iemand die een Arcadie in zijn hoofd heeft. Dan moet je wel dorpen en appartementen en rijwoningen maken die concurrentie met dat woonmodel aankunnen. Dan heb je heel, heel goede architecten nodig om op weinig plaats veel kwaliteit te maken.
Maar we hebben veel goede architecten.
Ja, Vlaanderen wordt in het buitenland bewonderd.
Ja.
Er was een paar maanden geleden nog een artikel uit Duitsland waar men zegt dat Vlaanderen een soort van architecturaal Arcadie is, of een soort van walhalla van architectuurkwaliteit, van eerlijke wedstrijden, van goede ruimtelijke
selectieprocedures. Als je kijkt naar wat er uit die wedstrijden komt en zo. Hè. Niet als je naar de Vlaamse bouwkunsten kijkt.
Niet naar onze tradities, die trouwens heel jong zijn, hè. Tot 60 jaar geleden verkavelden wij niet.
Nee.
Toen woonde iedereen in Vlaanderen in dorpen of in steden.
In Bokrijk,
en wie daar niet woonde, dat was omdat die werkte op het platteland. Dat waren de boeren en de hoefsmid en de man met de watermolen of de windmolen. Dus iedereen in de steden en in de dorpen, die werkte daar. En wie in het platteland woonde, die werkte daar ook.
Bokrijk, zoals ik
zei. En dus verkavelende pendelaars die ergens slapen en al de rest ergens anders doen met een auto, dat is nog maar 50 jaar oud.
Ah ja, want er was geen auto.
Dus de verkaveling zit niet in ons cultureel DNA.
Nee.
Dat is ook een misverstand.
Ja, het is waar. Het heeft met veel volk te maken. Ik wil het zo meteen nog even over corona hebben en of dat de hele zaak nu goed gedaan heeft of kwaad. Want je zei, een deel van corona moeten we misschien, van die hele lockdown moeten we misschien onthouden. Het goede deel. Maar welk deel is dat dan? Daar moet je een plaat over nadenken.
Goh, ik denk dat...
Nee, daar moet je een plaat over nadenken.
Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with those blues on parade. But now I'm not afraid. This rover crossed over. If I never have a cent, I'll be rich as Rockefeller. Gold has set my feet on the sunny side of the street.
Architecturale inslag gekozen door Joris Prekler vandaag. On the sunny side of the street. Enfin, dat is eigenlijk ruimtelijke ordening inslag van Billie Holiday. Omdat Leo van Broek te gast is. Nog 1 maand Vlaams bouwmeester. Dat was hij voor 4 jaar. Het lijkt veel langer. Vind jij dat ook?
Nee, dat is voorbij gegaan in een wip.
Dat komt, vind ik, omdat je zeer geregeld van je hebt laten horen. In jouw eeuwige strijd tegen... Wacht, hè, moet ik kijken of...
Overmatig landgebruik.
Tegen het volbouwen van open ruimte.
Overmatig landgebruik, ook door economie, door landbouw. Het is eigenlijk gewoon te weinig natuur. Hè. Mijn beleidsnota die ik geschreven heb, samen met het team, in een paar maanden tijd in het begin, die is, we moeten plaats maken voor mens en natuur.
Ja, ik zou jou nog eerst de vraag stellen, corona. Hè? Die hele lockdown, 2 maanden in huis gezeten... Heeft dat jouw missie goed of kwaad gedaan?
De 2. Er waren heel wat misverstanden. Sommige mensen zeiden, ja, maar er komt vaker voor in de stad. Dat was niet waar. Dat was niet waar. Er zijn meer mensen in de stad die dat hebben, maar niet per 1000 inwoners. Het was zelfs minder in de steden.
Ik heb die kaarten ook gezien. Het is opvallend eigenlijk.
Dus de procentuele incidentie, daar zie je de dorpen en de steden niet. En het is nergens ter wereld. Ik heb het gevraagd aan mensen bij de UN die zeggen, we hebben nergens ter wereld een relatie gevonden tussen bevolkingsdichtheid en het percentage COVID-19.
En is daar een verklaring aan gegeven?
Nee, want dat vergt nog veel meer studies. Dat heeft veel meer te maken met sociaal gedrag, cultuur, economische randvoorwaarden, misschien niks, geen buurtwinkel hebben en dus constant met een auto in groep naar grote supermarkten moeten reizen waar je veel meer mensen hebt. Ik weet het niet. Maar, maar er zijn er toch meer. Ik zeg, er zijn ook meer kale mensen in de stad, meer mensen met zwart haar en meer mensen met blond haar, want er is van alles meer in de stad, omdat er meer mensen zijn.
Misschien meer burgers in de stad?
Misschien.
Sociale controle, als die je het negatief wil uitdrukken.
Geen barbecue in de tuin, geen stiekem. Ik weet het niet. Ik heb er geen verklaring voor, maar dat is één. Hè. Dus dat is al een eerste misverstand van... En wat sommigen zeiden, zie je wel, bouwmeester, met uw verdichting in de kernen van dorpen en steden, en het is toch beter op de buiten. Ik zeg, als ik kijk naar het percentage...
Nee, wat COVID, besmetting betreft niet. Hè?
Niet. Maar dan heb je het volgende. Hoe is het wonen?
Ja.
En daar is... Dan komen we terug bij... De inleiding van vandaag, dat kwalitatief wonen eigenlijk per definitie lockdown-compatibel moet zijn. En daar ben ik deze lockdown wel dankbaar voor, om mij vanaf nu een maatschappelijk een shortcut te geven naar al die uitleg samen in één woord. Mm.
Ja, ja, ja. Maar lockdown-compatibel was het alsnog meer op het platteland dan in de stad. Hè? En dus meer in de verkaveling dan in de meeste appartementen in de stad.
En ook in de publieke ruimte.
Zeker omdat de kleine speeltuinen, of de grote speeltuinen ook, maar de buurtspeeltuintjes, allemaal dicht waren.
Ja, maar de rijwoningen met tuin doen het goed. Hè? Er staan veel meer rijwoningen met tuin in de dorpen en in de steden. Er staan er bijna geen in verkavelingen.
Nee, maar ik heb in het laatste nieuws, en ik ga het nu zoeken, hè. In het laatste nieuws een onderzoek van Immomart gelezen, dat er op neerkomt, enfin, de conclusie is, 3 op de 4 kopers eisen nu een huis met tuin. En hoe groter die tuin, hoe beter.
Ja, dat zal dan een rijwoning met tuin zijn. Hè? Want natuurlijk, je hebt niet veel aan die voortuin of aan die zijtuin. Hè?
Nee,
het is die achtertuin die telt.
Ja? Ja.
Dus in die zin is de zijgevel is ook waar je binnenkijkt in de ramen van je buurt, tussen twee villa's.
Ja, tenzij daar de klassieke haag staat natuurlijk.
Ja, ja, maar op het eerste staan daar ook ramen.
De Immoman zegt ook in de krant, we zaten al met de gedachte dat het allemaal anders moest. Maar door deze crisis heeft dat toch een knauw gekregen.
Dat is zo.
Kleiner wonen, co-housing, voorlopig is dat van tafel.
Ja, maar kleiner wonen, is ook weer zo'n misverstand. Hè? Co-housers wonen groter. Hè? Ja, die delen dingen die iemand anders niet kan betalen. Die hebben een zwembad, een gigantisch atelier, een feestzaal. Dus die hebben veel meer vierkante meters, waarvan ze er een kleiner aantal zelf bezitten, met privacy en een eigen keukentje zelfs. Want die hebben ook nog eens bovenop een grote keuken om feesten in. Dus dat is niet zo
maar
klein.
Maar dat is niet allemaal van hen zelf. Maar Laten we eens op de rijwoningen concentreren.
De rijwoning is groter. Hè. Het aantal vierkante meter van een rijwoning is veel groter dan een appartement heel vaak. En niet veel kleiner dan die van een villa.
Laten we ons dan op de tuin concentreren van de
rijwoning. Die is kleiner, hè? Die is 6 of 8 of 9 meter breed en 10, 15, 20, 30, 40 meter diep naar gelang je bouwblok.
Ja. Het maar is dat, is dat wat de mensen wat je willen, zegt de Immoman.
Ja, rijwoningen met tuin wel, hè.
Ja, ja, ja.
Dus eigenlijk, en dat is ook het gekke, wij kunnen de meeste van onze dichtheden bereiken met rijwoningen met tuin. We hebben niet eens zoveel woontorens of appartementen nodig, behalve op dure gronden waar we publieke ruimte en een Central Park willen vrijmaken, zullen we moeten stapelen.
En wat doe je dan met het lawaai?
Oh, maar dat is in een lockdown is dat stil in de stad, hè.
Het is mij en veel van mijn stadsvrienden opgevallen. Of in een kern, mensen die in een kern wonen, dat als je allemaal thuis zit, er altijd iemand te horen is.
Maar dat is in een verkaveling nog veel erger. Ik heb 20 jaar in Leuven in een tuinwijk gewoond en ik heb nog nooit zoveel kabaal gehoord door in Den Haag.
Dan zijn het geen mensen, dan zijn het grasmachines.
En nu, bijvoorbeeld hier in Brussel, was het muisstil. Nu, ik woon in een toren in Brussel op 50 meter hoogte en is het altijd stil, hè.
Jij woont in de Matongi. Ik ken die wijk, want ik heb daar jaren terug, toen het Rits zich daar nog bevond, de school waar ik school liep, toen ik daar op kot zat. Ik heb dat ervaren, alsof in mijn herinnering is dat een lawaaierige plek.
Ja, maar ik zit in de Europese wijk net aan de andere kant.
Aha, de betere wijk dan.
Och, vroeger was die saai omdat dat vol met kantoren stond en s'avonds en in het weekend was dat een spookwijk. Het Luxemburgplein en een aantal injecties met appartementsgebouwen heb die wijk gelukkig wat doen opleven.
Ja, maar is dat ook nog Matongi dan?
Nee, dat is er net naast. Hè.
Ja, ja. Dat is een Europese Matongi, wijk, dat zijn dancings, hè?
Maar vooral ook gezellige kapsalons en restaurantjes.
Het gaat over lockdown-proof wonen, hè?
Ja, ja.
Maar
er is heel veel gentrification in Matongi. Ja. Er zijn heel veel zwarte mensen die daar niet meer kunnen wonen, omdat de bureaucraten dat aan het opkopen zijn.
Ah ja? Hmm. Maar dan wordt het misschien stiller. Enfin, dat is,
ach, ik heb nooit last gehad van een beetje stiller. Leven. Hmm.
Ja, ja, maar, ja.
Ik zou gek worden in the middle of nowhere.
Ja, maar dat geldt niet voor iedereen.
Ik heb 200 restaurants als open zijn, op 8 minuten stappen. Ik was op 12 minuten, 15 minuten te voet op mijn werk in de Ravensteingalerij. Mm-hmm. Ik ben op 20 minuutjes wandelen in de opera. Ik heb een cinemacomplex op 10 minuten stappen. Ik heb nu heel de lockdownperiode hier 2 superettes in mijn straat, waar nooit meer dan 3 man rondliepen en het wc-papier nooit op was. Mm-hmm. Dus ik heb daar niks van gemerkt.
Dat is natuurlijk ook een heel groot pluspunt.
Ik heb daar niks van gemerkt van heel die maatschappelijke miserie. Mm. Ik heb gewoon in een verkeersvrije stad. We hebben vossen op straat zien lopen.
Maar heb je ook gemerkt, nu de regels wat versoepeld zijn? Want ik stel hetzelfde vast in Antwerpen. Maar de regels zijn nog maar een beetje versoepeld en de straten zitten weer vast. Hè?
Het is erg,
dicht,
hè? Het is erg.
En erger dan ervoor, en dat is ook gebleken na corona. In China bijvoorbeeld, waar ze al een beetje verder staan, verdubbelde het autogebruik ten opzichte van voor de coronacrisis.
Men is bang geworden van openbaar vervoer.
Ja, en de lijn zegt ook, kom er alleen op de bus als het nodig is.
En met de masker.
We hebben liever dat je de fiets neemt of zelfs de auto.
Ja, maar liever, die
dat
auto is toch
ze,
wel...
Ja, meneer Van Broek.
Ja. Maar bijvoorbeeld, Brussel was snel, hè. Er is een rijvakweg in de Wetstraat en het komt niet meer terug.
Ja, is waar. Ja.
Dus ik vind het... Het is dus een probleem. Hè. Sommige mensen gaan dat fout interpreteren en gaan zeggen, oh, dan hebben we toch maar het recht om de natuur te vermoorden, samen als soort, want de rest is een beetje gevaarlijker. Maar tegelijk denk ik dat we hier ook lessen uit moeten trekken. We moeten al die headsets en al dat telewerken en al dat filesharing dat we nu geïnstalleerd hebben, niet weggooien. Hè. Mijn architectenbureau gaat part-time vanuit thuis en digitaal blijven communiceren.
Mm-hmm, maar dat moet dan ook weer mee in dat lockdown. Werken is ook nog erg belangrijk geworden.
En werken met kinderen
en plaats
die niet naar school
werken,
kunnen, dus dat gaat niet. Dus je wordt gek als je tegelijk en voor jonge pagaders moet zorgen en moet werken, dat gaat niet. Dus
of je moet ze ergens kunnen opsluiten, dus je moet een extra kamer hebben om je kinderen te kunnen opsluiten.
Of je moet mensen hebben, of je moet crèches in de buurt hebben enzovoort. Dus ik denk dat we hier veel uit kunnen opsteken. Uh-huh. Maar mij krijg je nooit niet meer terug in de rat race van vroeger.
Uh-huh, maar echt. Jij bent een ja, de vooroploper van hoe het moet natuurlijk. Je moet ook het goede voorbeeld geven. Maar zijn Vlamingen erger, denk je, wat discipline betreft tegenover al deze dingen of niet?
Ik heb ontzettend veel burgerdiscipline gezien.
Ja?
Op die paar lockdownparties na en die paar uitzonderingen heb ik constant vol van verbazing rondgelopen hoe rustig het was op straat. Hoe mensen netjes even, als je elkaar kruist op het voetpad, even een stapje in opzij zetten. Dat je voelt van, verdorie, dit is toch echt wel exemplarisch wat hier gebeurt.
Ja.
Ik kan er alleen maar van vol bewondering naar de maatschappij kijken vandaag. Dat ook in heel dat verhaal, als we het dan niet alleen over natuur, maar ook over klimaat hebben, dat we zeg maar al alles stilleggen en onze economie eruit vinden, dat gaat allemaal niet. Het volstaat dat de mensen voldoende bang zijn en de hele wereld ligt stil, de luchtvaart lag stil.
Maar dat is geen discipline, dat is angst.
Ja, maar misschien heeft men dat niet door, dat de massale uitsterving van de natuur, de massale opwarming van de atmosfeer, dat dat gigantisch veel meer slachtoffers gaat maken.
Ja. Vind je het frustrerend dat, zolang het over klimaat ging, en Anouna de Wever stond op te roepen om de luchtvaart stil te leggen, dat dat niet lukte? En nu komt er deze ziekte en nu lukt dat wel. Ze heeft dat bij mij gezegd op Radio 1. Ze heeft dat aangeklaagd, ze was boos.
Ja, maar wij zijn irrationeel, hè. Mensen zijn niet in staat om met statistieken en met cijfers om te gaan, omdat ze veel, veel angstiger zijn van zaken waar ze geen controle over hebben. En er sterven per jaar op aarde tussen de 1,2 en de 1,3 miljoen mensen in auto-ongevallen. En tussen de 24 en de 34.000 was de cijfers van de laatste 2 jaar mensen in terrorisme, in terroristische aanslagen. Dat is veel, veel minder. Maar men is als de dood voor terrorisme en men stapt fluitend in zijn auto.
Ja, dan moeten we wat klimaat betreft mensen ook bang maken over het een of het ander en dan zal het ook wel lukken.
Klimaat is minder erg dan... Klimaat is erg, hè. Ik wil dat niet minimaliseren. Die opwarming, dat wordt hier echt niet leuk als we naar 2, 3, 4 graden gaan of meer. Maar wat veel urgenter is, is ons overmatig grondgebruik.
De verkavelingen, zeg je dan?
Nee, verkavelen, bonen, economie, ambachtelijke zones, industrieterreinen, op wereldschaal ook de grote ontginningen, de openluchtmijnen en vooral de landbouw.
Hmm. Dan zetten we de laatste boom daarover op, zometeen.
Ja.
En eerst een plaat om de boeren goed te laten gaan zitten.
Ja, die moeten niet bang zijn, want die zitten ook met een probleem.
Ah, oké. Ook begrip voor de boeren. Mm-hmm. Weg van Vlaanderen, Leo van Broek. Anders blijft het een Vlaams probleempje lijken dat Vlaamse bouwmeesters moeten oplossen, terwijl het een mondiaal probleem is. Ja. Hè? Dat wat we moeten oplossen, water, het tekort eraan. Wat we nu vaststellen, opwarming. En je zei, dat is eigenlijk nog niks tegenover de natuur die razendsnel aan het verdwijnen is. Dus dat is het ergste. Het grootste van al die problemen. Of het meest bedreigende.
De natuur die verdwijnt.
Ja.
Want daar zijn wij een onderdeel van, dan gaan we mee weg.
Ja, en dat zijn dan niet de verkavelingen.
Nee.
Hè? Dat is ook maar een onderdeel ervan.
Ja, al onze ruimte gebruiken.
Het waren de boeren, zei je net.
Ja, alles. De boeren, de ambachtelijke zones, het wonen, de wegen, de infrastructuur, de luchthavens. Wat is niet van ons in Vlaanderen? Nee, dus 2,2% natuurreservaten en doe er nog wat beschermde private stukjes natuurpunt en militair domein bij. En 6% van Vlaanderen heeft het statuut natuurgebied. Dat is weinig, hè?
Ja, ik vind het niet onaangenaam om te fietsen tussen de velden van de boer, de maïsvelden en de aardappelen.
Ja, maar daar zit geen biodiversiteit in,
nee,
hè?
Maar
daar
zitten
geen wolven.
De Vlaming moet in kernen gaan wonen, dichter bij elkaar, zodat daar omtrent de natuur kan bloeien. En waar moeten die boeren dan gaan zitten?
Maar die hebben nu al de helft van het land.
Maar waar moeten ze naartoe, als dat te veel is?
Maar die hebben ook geen inkomen. Uit die gronden. De boeren zitten voor 40% van de boeren zitten onder de armoedegrens. Gaan failliet, worden uitgekocht, worden in de richting van nog meer kilo's voor nog minder eurocent per kilo. Richting van nog dieper water gaan oppompen, nog meer schaalvergroting, nog meer overbemesting.
Mm-hmm, maar we kunnen ze niet afschaffen, de boeren. Want
ja, maar dat is ook niet nodig. We moeten die veel betere levensomstandigheden geven en een markt die tenminste terug en betrekt in de onderhandelingen van de prijzen.
En waar leggen we hun velden?
Maar wij moeten die niet leggen. Er is landbouw genoeg. Er moet niet zoveel weg. Hè. Ze hebben de helft van het land. Met 30-40% van het land zouden ze veel meer kunnen verdienen als ze zelf terug kunnen beslissen wat ze krijgen voor hun producten.
Oké, en de rest is dan natuur? Want dat is het belangrijkste.
We moeten de helft van de planeet moet natuurreservaat worden. En dankzij lege plekken zoals Groenland betekent dat voor dichte bevolkte stukken zoals West-Europa dat die zich mogen houden aan het absolute minimum dat je nodig hebt om je lokale biodiversiteit in leven te houden. Dat is ongeveer een kwart natuur.
En hebben we dat op
en
dit moment?
En natuur is niet de haagkant rond de velden. Hè. Dus dan zeg je gewoon 25% van Vlaanderen moet worden zoals het Zwin.
Mm-hmm.
Je bent er op bezoek in een natuurreservaat, dus je bent respectvol te gast in een klein stukje van een grotendeels ontoegankelijk gebied. Het verdronken land van Saaftingen is ook zo. En in die 75% die van ons is, daar doen we alles. Maar daar heb je natuurinclusieve landbouw nodig, want na 10.000 jaar sedentair wonen, zijn er soorten ontstaan en afhankelijk van onze landbouw. Dus dan heb je ook nog eens een ander soort van landbouw nodig in die 75% mensenruimte.
Ja, die verhoudingen die je nu noemt, hebben we die? Of
nee.
Zijn we die al kwijt?
We zijn daar al lang voorbij. We hebben helemaal geen kwart natuur. Hè. We hebben 6% natuur. Dus we hebben 250.000 hectare beschermde natuur te weinig.
6%?
En dat moet 25 worden. Dus 19% van Vlaanderen moet nog van statuut veranderen.
En valt natuur terug te winnen? Want je zei daarnet, en ik heb dat ook gezien op tv, je hebt een lockdown, de steden zijn leeg, de mensen trekken zich terug in hun huizen. Wat zie je op straat? Natuur.
Komt een beetje terug.
Wild.
Ja, ja, maar
dat is een zeer goed teken.
Dat loopt natuurlijk wel op de stoep en niet in...
Maar het neemt wel weer zijn plaats in. Dat wordt toch ook gezegd van de vossen en de everzwijnen, die nemen terug de plaats als de mens zich een beetje terugtrekt. Dat wil toch zeggen dat de natuur zeer flexibel is.
Ja, voor de soorten die voldoende talrijk zijn, zal dat zo zijn. Als wij natuur bijmaken, gaat er snel terug van alles in orde komen. Want eigenlijk is heel dat probleem in kindertaal uit te leggen. De jas van de aarde heeft ons ook gemaakt. Die natuur heeft alle leven op een of andere manier voortgebracht door darwinistische selectie. Mutatie en selectie van survival of the fittest. En die jas die bestaat uit drie laagjes. Water, bodem en lucht. En dat water is leeggevist. 80% van de exemplaren, niet van de soorten, zijn weg. We hebben er door ons uitgehaald. Drijft vol plastic, is aan het verzuren. En ja, het, contact van CO2 doet water verzuren en dat tast niet alleen de kalk van de korallen aan, maar ook de kalk van die kleine beestjes, het fytoplankton. En dat maakt 3/4 van de zuurstof op aarde. Slechts 1/4 van onze zuurstof komt van bomen. Ja. En veel mensen weten dat niet. Het tweede laagje van de jas, de bodem, daarop zitten bijvoorbeeld alle gewervelde dieren. Ja, die is bijna 80% van ons. Dus op 10.000 jaar menselijke aanwezigheid zijn de gewervelde dieren bijna uitgestorven. En die gaan niet uitsterven door de opwarming. Die zijn al bijna allemaal weg.
Maar die komen ook nooit meer terug, hè?
Dat wel, als je kijkt hoe kritisch het is, als je alles met een skelet op aarde op een weegschaal zet, dan meet je de gewervelde biomassa. 65% van dat gewicht is onze veestapel. 32% van dat gewicht is de mensheid. En nog maar 3% van dat gewicht vandaag zijn gewervelde dieren in de natuur. 10.000 jaar geleden, toen wij gestopt zijn met jagen en plukken en sedentair zijn geworden, was de gewervelde biomassa in de natuur nog 330 miljoen ton. Vandaag minder dan 25 miljoen ton. En het voornaamste wat mij zo bang maakt, is dat de hersteltermijn... Want die derde laag van de jas die zit vol met broeikasgas, de lucht. Hè. Maar dus dat de hersteltermijn van biodiversiteitsverlies, een soort die uitsterft, veel langer is dan de hersteltermijn van opwarming. Als wij vandaag onze CO2 op nul krijgen, dan begint het binnen 200-300 jaar al af te koelen en zijn we binnen de dikke 1000 tot 1200 jaar terug aan de temperaturen van vroeger. Maar als er een soort weg is en je gaat in paniek natuur bijmaken en je wacht tot door mutatie... En Darwinistische selectie, en als de neushoorn weg is, hoe lang duurt het eerder een gelijkaardige en in de voedselketen gelijkwaardige soort terug is, is de wachttijd gemiddeld 20.000 jaar.
Maar het probleem, al het begin van al deze problemen, is toch de mens.
De mens.
En dat er te veel van zijn.
Ook, hè. Dus de mens heeft zich altijd een beetje... We zijn de slimste en we hebben wapens gemaakt, dus er was geen enkele soort die het van ons heeft gehaald.
En we zijn met te veel, want we nemen al die plaatsen.
En we zijn met te veel. Het is dubbel, we zijn niet alleen met te veel. Het aantal mensen maal de gemiddelde footprint per mens, en die is vooral hoog dankzij of ten gevolge van de footprint van de rijkere landen, maar dat product is samen meer dan wat de aarde kan verdragen. De natuur kan dat niet aan. En dus je zou kunnen zeggen... Wat gaan we dan gemiddeld toelaten aan de mens? Wel, als iedereen de footprint heeft van iemand van de USA, dan is er maar voor 1 miljard mensen plaats op aarde. Niet als je vraagt hoeveel mensen kan de aarde eten geven, maar wel hoeveel mensen kan de aarde verdragen als elke soort plant, dier en mens florissant gelukkig veel ruimte heeft. Ja. De ideale paradijselijke planeet voor alle levensvormen. Dan is er voor 1 miljard mensen plaats op aarde als ze leven zoals een Noord-Amerikaan. Als een Europeaan een dikke 2 miljard. En als een Europeaan die... zijn CO2 op nul krijgt en die vooral weinig vlees eet. Want vlees kost 5 keer meer aardoppervlak per kilocalorie voedingswaarde tegenover plantaardig voedsel. Ja. Dan zou het zelfs 3,5 miljard kunnen zijn.
Maar hoe draaien we het terug? Want je zegt, de natuur is terug.
Kunnen we terugmaken?
Ja, kun je terugmaken?
Wij kunnen de natuur verlaten, minder, dat is eigenlijk het enige wat wij moeten doen.
Als je minder mensen hebt...
is gewoon zorgen dat we zo snel mogelijk ontwikkelingshulp versterken, want geboortecijfers zijn alleen nog maar hoog in landen waar de gezondheidszorg slecht is, de scholingsgraad laag is en er nog geen gelijkberechtiging is van de vrouwen.
Ik hoor Etienne Vermeers.
Dat zit daar een beetje in, ja, natuurlijk. Dat is niet de eerste, ook niet. Hè. Eugène Husard heeft in 1857 in Frankrijk al een traktaat geschreven waarin hij zegt dat ontbossing en uitstoot van CO2 de hele planeet zal destabiliseren. En dat was 160 jaar geleden.
Hè. Je zou kunnen zeggen... Het zou ook de mens kunnen zijn die uitgeroeid wordt.
Dat gaat
corona
gebeuren.
Maal 10 zou komen bijvoorbeeld.
Dat gaat sowieso
een veel
gebeuren,
dodelijker virus dan...
Dus wij moeten uiteraard ook bang zijn, niet alleen van het uitroeien van de natuur, maar ook van de klimaatopwarming. Maar het cynische bijna is dat het rijke Westen bij de laatste zal zijn die in de klappen gaan delen. Nederland zit al 10, 15 jaar onder de zeespiegel. We hebben geld en ingenieurs voor dijken en sluizen. Maar eerst de fauna en flora, en vooral de gewervelden.
Die uitsterven.
En dan de mensen in de Pacific, alle laaggelegen gebieden, alle kustgebieden, alle atollen. En de hele Indonesische archipelago, die maar een paar centimeter tot meters boven de zeespiegel leven. Die gaan ook in stormen en in opwarming van gebieden die al heel warm zijn. Daar wordt het ondraaglijk hard. En tegen dat wij aan de beurt zijn, oké, wij gaan ook door onze wereldvoedselhandel, wij gaan in de klappen delen, maar het zou wel eens heel cynisch kunnen zijn dat wij tegen dan dat er zoveel massa-extinctie is, ook bij mensen, dat het Rijke Westen misschien met een kleiner aantal mensen bij het minst erg in de klappen zal delen. En dat is bijna cynisch. Mm-hmm. Dat de grootste vervuiler die het concept arme loonlanden heeft bedacht en een zwaar koloniaal verleden heeft in exploitatie van andere gebieden, dat dat nadien door zijn welstand misschien wel eens degene zal zijn die minder erg in de klappen deelt dan alle anderen.
Dat kun je ook Darwin noemen.
Ja, dat is
natuurlijke
cynisch,
selectie.
Dat is cynisch,
hè? En dus, je mag dat eigenlijk niet luidop zeggen, want nee, dan ben je geneigd om te denken, wij zitten op de goede kluit.
Ja,
en,
maar
wij blijven als laatste over.
Dat is cynisch, maar dat verdwijnt onmiddellijk als je beseft dat alles uiteindelijk op één vraag neerkomt. Zijn wij ons bewust van de impliciete morele verantwoordelijkheid van de keuzes die wij maken als soort ten koste van andere levensvormen?
Nee, is het antwoord.
Ik vrees van niet. Of onvoldoende. Je kunt niet door het gras wandelen door massa's kevertjes plat te trappen. Hè? Dus je kunt niet onschuldig leven in
dit
bestaan.
En hoe minder je hebt, ik bedoel, hoe meer je je zorgen moet maken om andere dingen, om eten kunnen kopen bijvoorbeeld, hoe minder je met die kevers bezig kunt
natuurlijk
zijn. Hè? Hoe minder energie of hoesting
in
je daarvoor hebt.
In die zin is iedereen die ziet waar we naartoe moeten, die zegt, zolang er te veel mensen zijn die bang zijn over het einde van de maand, zullen ze zich nooit zorgen gaan maken over het eind van de wereld. Nee. Dus solidariteit en herverdeling is stap 1. Ontwikkelingshulp, en dat is links en rechts. Links vindt dat herverdeling en rechts zegt, eindelijk minder vluchtelingen aan onze grenzen. Een deeleconomie waarbij arme mensen betaald worden in een combinatie van loon en aandelen, als Eeklo's en Burgers aandeelhouder maakt in het windmolenpark, dan is dat ook herverdeling van kapitaal voor links en rechts zegt, al dat slapend spaargeld wordt geactiveerd in de energiesector, al die burgers zijn kapitalist geworden. Dus ik vind dat daar wel heel veel politieke verbinding in te vinden is. Hoor. Mm-hmm.
Vind je het nu niet erg dat je dit nu niet meer kan de wereld insturen, dit soort boodschappen?
Oh, maar ik zal lezingen blijven geven. Ik heb al een druk geboekte agenda van lezingen.
Ja, maar jouw
status
zal niet meer dezelfde zijn. En jouw impact misschien ook niet meer.
Nee, maar je blijft ook academicus. Ik ga ook terug naar de universiteit. Ik blijf ook vanuit het werk in het architectenbureau een houding ontwikkelen die we samen hebben rond ruimtelijke ordeningen, wat we wel en niet aanvaarden als opdrachten. En aan de universiteit is er al heel wat bezig aan onderzoek en aan vakken, duurzaamheid, maar die zitten verspreid over de verschillende faculteiten. En er is dringend nood ook aan de diploma's van mensen met een helikopterview over de hele duurzaamheidsproblematiek, die volgens mij de ideale, net zoals de virologen vandaag, de ideale adviseurs zijn van niet alleen de politiek, maar ook de captains of industry. En zo'n een master of zelfs een bachelor in sustainable development, die dan in een internationaal netwerk van universiteiten zou gegeven worden, daar is wel nood aan. En ik heb al gepost dat er bij heel wat faculteiten en professoren vraag is om dat gezamenlijk te gaan opschalen. Want dat is wel een beetje het agendapunt van de toekomst. Hè. Mm-hmm. Het zou te gek zijn dat de universiteiten hun maatschappelijke verantwoordelijkheid niet zouden nemen. Dus ik denk wel dat ik nog ga weten wat doen voor mijn emeritaat.
En wat blijft er van jou over? Of kunnen we ergens zien wat je allemaal gedaan hebt? Behalve die verkavelingen proberen af te schaffen, valt dat ergens te checken en te controleren en te
lezen?
Er
zijn massa's zaken die gebeurd zijn. Hè?
Komt er een boek over jou?
Ja, onze website is een schat aan informatie. Dus in de website van www.vlaamsbouwmeester.be vind je heel veel informatie. Er is heel veel zinnig werk verzet en veel mensen hebben gezegd, jonge mensen zeggen mij, tja, ze hebben een lezing van u bijgewoond, mijn ouders, en vorige zondag aan het ontbijt ging het wel over, wat gaan we nu binnen 10 en binnen 20 jaar doen met onze relatie, met tuin, met plaats, met mobiliteit. Dus ik denk, het staat op de agenda, onze film die Nick Baltazar gemaakt heeft, Plannen voor Plaats, wordt nu als lesmateriaal gebruikt in de middelbare scholen.
Ik ben zeer blij dat we positief, zonder misverstanden, zijn geëindigd.
Ik ben een hele
dat
gelukkige mens in dit mandaat.
Geniet van de laatste drukke maand, Leo van Broek. En blijf vechten, ook na juni. En dank je wel voor de komst.
Graag gedaan.
Fijne avond.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.